Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Dedu.
Wat geven bedrijven als belangrijkste argument om klant te worden?
Ze hebben hun data all over the place. Mensen werken niet goed samen. En dat zorgt voor alle problemen van dien.
Welke groeipijn voel je op dit moment het hardst?
De trek vanuit Amerika, terwijl we Europees bedrijf zijn.
Wat kun je allemaal doen met 34 miljoen?
Heel veel, maar als je kijkt naar de roadmap is het komende 2 jaar al geallockeerd.
En beste Jochem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Het grootste probleem wat er al meer dan 100 jaar in business is, namelijk samenwerken tussen alle teams door. We zijn allemaal klantgericht in elk team, maar niemand verbindt de dots, om het zo maar te zeggen.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jochem van der Veer van Dedu. Van harte welkom Jochem.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Al een beetje Amerikaans hoor ik in je stem. Het is Engels hè, wat jullie overdag spreken.
Ja, klopt ja. Meestal van mijn team op 10 na zijn uit het buitenland.
Ja, nou deze podcast, deze radio-uitzending gaan wij gewoon in het Nederlands doen. Zojuist 34 miljoen opgehaald, wat de funding nu in totaal brengt op 50 miljoen. En ik las in het intro van jullie persbericht Journey Management. Ik was bijna afgehaakt. We gaan er wel een leuk, interessant gesprek van maken, toch?
Laten we het proberen.
Ja, mooi. Patrick, maar ik begin even bij jou. Want het gaat dus over Journey Management. Het gaat over de Customer Journey. En waarom is dit nu eigenlijk belangrijk?
Ja, als je het hebt over de Customer Journey, dat is de klantreis die jij als consument, dan wel voor business to business of business to consumer, doormaakt. En wat bedoel je dan? Is dat om uiteindelijk tot besluit van een koop te gaan, heb je een aantal stapjes nodig. Dus je gaat jezelf oriënteren en daarna neem je wel of niet de juiste beslissing. En het is belangrijk dat je dat hele proces als bedrijf op het netvlies hebt. Waarom? Omdat je daar de invloed kunt beïnvloeden om uiteindelijk tot die aankoop te komen.
En er was iemand, een Amerikaanse auteur en adviseur op het gebied van klantenloyaliteit, die dit bedacht heeft, hè, deze term.
Ja, dat is wel mooi. Dat is een persoon en die heet Chip R. Bell. En dat is een Amerikaanse auteur. Allee, toen moest ik denken ook aan Peter R. de Vries. En wat hebben zij gemeen? Namelijk dat zij zich bezighouden met forensisch onderzoek. Alleen dan doet Chip dat voor klanten. Dus hij staat eigenlijk bekend als en wordt verbonden aan die Customer Journey. En hij heeft inmiddels 24 boeken op zijn naam staan.
Wauw. Ja, Jochem, dan toch maar even naar jullie. Die oplossing die jullie hebben bedacht. Dat probleem, dat omschreef je net al heel kort en kernachtig. Wat is die oplossing die jullie gebouwd hebben?
Je moet je voorstellen dat eigenlijk volgens wat Patrick zegt, is dat bedrijven continu bezig zijn om te ontdekken wat drijft mensen, waar zijn ze mee bezig en welke behoeften hebben ze nu en straks. En om dat goed te doen, is er vaak vanuit de top van een bedrijf een mandaat om te zeggen, oké, we willen allemaal klantgericht zijn. En dan gaan al die teams hard rennen. En marketing die denkt over de customer journey, welke content moet ik uitserveren. En product denkt, oké, we moeten de user flow optimaliseren. En CX denkt, oké, we gaan NPS meten. Maar feitelijk praten ze allemaal een verschillende taal. Ze willen wel klantgericht werken, maar niemand heeft het over dezelfde as. En de customer journey, als we hem niet goed introduceren, is dat ook eigenlijk al heel moeilijk om op te alignen. Maar wat je ziet, is dat al die afdelingen wel willen samenwerken, maar geen tools hebben om dat te doen. Dus wat wij eigenlijk zagen, is die customer journey is een perfecte lens om iedereen de neus dezelfde kant op te krijgen. Maar dan moet je wel als bedrijf zeggen, oké, zo kijken we ernaar. En daar hebben we software voor ontwikkeld om met z'n allen die customer journey een plek te geven.
En ik was even naar de website gegaan. En kun je even meenemen, als je dat doet, dan hoe dat eruit ziet en wat je dan kunt verwachten.
Nadat je dan bent ingelogd uiteraard.
Ja, precies. Dus vaak hebben die bedrijven hebben al designers, researchers, mensen in CX of product management die al met de customer journey map bezig zijn, het in kaart brengen. En moet je voorstellen, vroeger hingen ze aan de muur. Dus een van de redenen waarom we dit softwareproduct zijn begonnen was, wij stonden bij grote corporate in die innovation kitchens die ze tegenwoordig allemaal hebben. We hebben dat voor hen opgezet.
Ja, maar jullie zijn begonnen als ooit als adviesbureau. Daar komen we straks nog over te spreken.
Ja, dus als je ze aan de muur hebt hangen, kijk je er een keer naar en dan denk je, oké, hier is mijn inzicht en ik ga er weer aan werken. En 6 maanden later begint het volgende team met hetzelfde probleem eigenlijk opnieuw die customer journey in kaart te brengen. Dus er is heel veel waste, heel veel rommel en rotzooi rondom die journey. Dat doen we tegenwoordig allemaal digitaal, maar nog steeds kijkt niemand naar diezelfde journey en ook niet op hetzelfde niveau. Want de customer lifecycle, de hele beleving zoals je hem net schrijft, is belangrijk. Maar misschien voor de marketingafdeling die wil dat je Spotify toevoegt aan je mobiel abonnement op het moment dat je een aankoop van een iPhone doet, is ook een customer journey. Maar waar plaats je die dan? En hoe werk je dan samen?
Ja, en als je kijkt naar Miro, dat is vergelijkbaar, toch? Dus je hebt een whiteboard space. Wat maakt jullie anders dan bijvoorbeeld Miro?
Bijna al onze klanten komen van Miro naar Dedu. Op het moment dat ze de pijn voelen van, hey, ik heb 1 customer journey map gemaakt. Ik heb 2 journeys gemaakt. Ik ga een variatie maken. Alle teams doen het. En voor je weet hebben ze er 100 all over the place. Het is allemaal plat, eendimensionaal, visueel wat die customer journey is. Maar wat wij doen is zeggen, oké, wat als je je roadmap, wat als je je marketing campaigns, wat als je je data daar allemaal aan linkt en vervolgens gaat prioriteren over al die teams heen. Dus wij bieden een workflow bovenop de journeys die je al hebt. En in Dedu maak je natuurlijk eerst al je journeys en maak je die in een framework zodat je met het hele bedrijf kan zeggen, zo kijken wij naar al die journeys.
En wat heb je daar dan concreet aan?
Als we bijvoorbeeld kijken naar NS, wat overigens een klant van ons is. Als jij een ritje maakt van Amsterdam naar Utrecht, dan ben je al bezig met, oké, ik moet een kaartje kopen. Hoe ga ik dat doen? Heb ik een app of niet? Ik ga naar het station. Hoe laat gaat hij? Je gebruikt de app. Je kijkt hoe laat hij gaat. Je gaat door het poortje. Je scant. Je doet je OV-kaart of met je pinpas kan je tegenwoordig betalen. Als je vanuit NS kijkt, zijn daar heel veel verschillende afdelingen eigenlijk al bezig om te zorgen dat jij van Utrecht naar Amsterdam kan. Je hebt het product, de productafdeling die de iOS-app maakt. Je hebt de mensen die de operatie voorzien op het station. Je hebt mensen die zorgen dat poortje werkt. Dat er vervolgens de techniek goed gekoppeld is. Je hebt het OV-chipkaartteam. Er zijn dus eigenlijk 40, 50 teams bezig om dat reisje mogelijk te maken. Wat als er een probleem is? Of wat als we nu met z'n allen via onze Apple Pay bijvoorbeeld willen betalen? Hoe moet je als organisatie daar nou op inrichten, zodat al die mensen samen zorgen dat dat mogelijk gemaakt wordt?
Maar dan is dan jullie applicatie helpt in het ontwerp en het managen daarvan, maar die helpt niet in het daadwerkelijk faciliteren van bijvoorbeeld een Salesforce of een CM.
En het faciliteren bedoel je met het uitgaan van een nieuwsbrief, contactmoment en dergelijke. Jullie zitten echt onder die motorkap.
Ja, dus dat is wat de customer journey vroeger was. Hè? Het uitserveren van content en het personaliseren van bepaalde stukjes van die user journey die je dan digitaal hebt. Maar als je kijkt naar je bedrijf, hoe kun je nou zorgen dat marketing, CX, product en al die verschillende teams de neus dezelfde kant op krijgen zonder dat we zeggen de roadmap bepaalt of het dashboard bepaalt of de manager bepaalt? Die customer journey is een tool die zegt, hey, de klant, het klantbeeld is eigenlijk wat we naar binnen brengen en het bedrijfsproces is eigenlijk wat we daaraan linken. Zodat we ineens zien waar de knelpunten zitten en hoe we dat samen kunnen doen. En dat is iets compleet nieuws. En dat is waarom journey management ook vaak voor jou, hè, afhaken.
Het klinkt een beetje saai, maar goed, zoals je het nu uitlegt, het heeft alles dus te maken met productontwikkeling, met innovatie.
Klopt, met ontwikkeling, met research, met het samen rondom die klant je bedrijf organiseren. Want eigenlijk als je kijkt naar, waarom bestaat een bedrijf? Om een klant te maken, om iemand, een persoon te vragen van, hey, wil je mijn product of service, wil je daarvoor betalen?
En ben jij nu bijvoorbeeld een concurrent van Salesforce? Of ben jij meer een partner daarin? Of zijn zij onderdeel van? Zit jij daar weer met een soort paraplu boven?
Ja, wat Salesforce doet, hè, als je het heel specifiek hebt op de journey. We zijn een journey builder. En die doet eigenlijk niks anders dan het uitserveren van content, gepersonaliseerd of niet, op bepaalde digitale touchpoints. Dus het is een oplossingsgerichte journey die naar die klant toe gaat. Wat wij eigenlijk zeggen is, oké, welke stap zit daarvoor? Welk probleem lossen we op? Moeten we gaan personaliseren? Welk stukje van de journey moeten we aanpakken? En hoe vinden we met elkaar dat dat linkt aan onze strategische doelstellingen voor dit kwartaal? En hoe prioriteren we daarop? Dus het is een interne tool die eigenlijk vanuit die klant dat doet. Waar bijvoorbeeld een Jira vanuit de Agile of de Skilled Agile frameworks die de afgelopen 20 jaar heel populair werden, eigenlijk het interne proces faciliteert om te prioriteren, maar totaal die klant uit het oog verliest. En dat is waar wij eigenlijk met journey management inkomen en zeggen, hey, voor het eerst zijn we vanuit de klant georganiseerd.
Ja, als ik een voorbeeld mag geven, benieuwd hoe je daar naar kijkt. Wij werken al een tijdje samen met GDRFA. En dat is zeg maar de autoriteit die de visa's uitgeeft in Dubai. En wat je daar ziet, die hebben 65 klantreizen. Best wel moeilijk om te managen. En uiteindelijk is de doelstelling om iedereen online langs dat platform te laten gaan. Waar het nu op dit moment misschien 10, 15% is wat online en rechtstreeks gaat. Als je nou eens kijkt ten opzichte van een Miro, of dat je vanaf nul begint, waarvoor ziet jullie tool dan in? Is het dan het registreren en dat je weet dat je met elkaar daar beter kunt presteren? Of gaat die uiteindelijk ook dat conversieprobleem oplossen? Kun je aangeven hoe...
Hoe groot is de organisatie? Hoeveel mensen werken er?
6.000.
Ja, precies. Dus dat is een goede case. Want als je ziet dat je met z'n zessen bent, kun je met elkaar in de kamer gaan zitten en dan hangt die journey daar aan de muur, of dan heb je er een paar op een mirrorboard staan. Maar op het moment dat je met 6.000 mensen samen georganiseerd moet worden om een bepaald doel te halen, en al helemaal als dat een klantgericht doel is, met alle digitale touchpoints en services en mensen die samen moeten werken, dan heb je een behoorlijke organisatie nodig. En om daar grip op te houden, geeft de customer journey eigenlijk voor het eerst een visuele tool die mensen kunnen begrijpen van, hey, waar zijn klanten? Waar staan ze in hun journey? Waar zijn we aan het innoveren? Dus dat is stap 1. Dus het visueel maken van waar in het veranderproces hebben we impact. En de tweede is, zodra we weer in onze silo's zijn, dus product en research en digital, die gaan allemaal oplossingen verzinnen, die gaan allemaal bezig met het prioriteren, houden we grip op wat is er nou echt belangrijk voor die klant? En linken we die twee dingen visueel, zodat er voor het eerst voor zo'n bedrijf inzichtelijk is van, hey, we zeggen wel dat we dit willen bereiken, maar we zijn het helemaal niet aan het doen.
Maar dan heb je wel het inzicht, maar als je het wilt verbeteren, dan houdt het daar uiteindelijk op. Dus het zorgt er niet voor dat je dat conversieprobleem oplost naar online, of dat je de bottlenecks digitaal kunt zien, zodat je daar meteen actie op kunt ondernemen.
Klopt, alleen we integreren natuurlijk wel met de delivery tools. Dus op het moment dat je verandering live zet, zul je meten dat er een verandering is. Als je het goed gedaan hebt, dan gaat je metric omhoog. Toch? Dat is wat we willen bereiken. Alleen de vraag is, wanneer, door wie gebeurt het? Bij de meeste bedrijven is bijvoorbeeld, oké, NPS, heilig. Willen weten, als die omhoog gaat, heeft een sterke correlatie met de omzet. Gaat ook omhoog. Blijven klanten, blijven langer, willen meer kopen. Maar wat heeft er nou voor gezorgd dat de NPS omhoog gaat? Weten we niet. Er worden misschien 20, 40 nieuwe initiatieven gelanceerd elk kwartaal. En daardoor is het heel lastig om te zien wat er nou invloed heeft. Als je zorgt dat het allemaal uitgesplitst is rondom die journeys, en je ziet welk stukje van de journey daadwerkelijk NPS heeft beïnvloed, wat je dus met onze tooling inzichtelijk maakt, weet je dus ook welk team die impact heeft gemaakt. En kun je dus voor het eerst voortschrijdend inzicht krijgen in, hey, dit werkt niet, hebben we al geprobeerd. Wat eigenlijk ook de volgende fase voor de meeste bedrijven is, het inzichtelijk maken van, wat hebben we al geprobeerd. Hoe vaak.
Maar bijvoorbeeld, want zeg maar, wat mij nog niet duidelijk is, en sorry dat ik over door blijf vragen, maar is als uiteindelijk vastgesteld wordt dat 10% in een website voor een conversie zorgt. Hoe stel je dan vast dat het naar 11, 12, 13, 14, dat hoger wordt? Wordt die data teruggekoppeld in jullie systeem? Of moeten die data ergens anders vandaan halen?
Dus we meten het niet. Daar heb je de tooling voor die de data meten. Maar de metrics zitten wel gekoppeld aan je journeys. Dus letterlijk zien we de metrics, de journeys, de opportunities, de solutions, eigenlijk alle workstreams die daaronder hangen, rondom die customer journey, visueel. En op het moment dat er iets live gaat, zie je de uptake. Wat we niet doen is zeggen, oké, omdat de conversie omhoog moet, is dit de oplossing die je moet doen. Dat is niet wat je ziet. Uiteindelijk wil je een systeem creëren waarbij we allemaal rondom die klant georganiseerd zijn, zodat we niet allemaal in ons eigen tuintje proberen te harken. En wat je vaak ziet, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, is dat een marketingteam opgesplitst is in de homepage. De team 1 heeft de top van de homepage, team 2 heeft deze banner en team 3 heeft de onderkant van de pagina. En dan mogen ze allemaal hun eigen experimentje doen. Nou, hoe vaak gebeurt het wel niet dat je je eigen experiment ziet en denkt, oké, dat heeft een impact, maar over het geheel de conversieratio alsnog naar beneden gaat.
Maar dat betekent dus dat als je een conversie hebt van op dit moment 10% en uiteindelijk gaan er steeds meer gebruikers online gebruik maken van bijvoorbeeld een applicatie of iets, dat die data komt terug in jouw systeem?
Ja, als je het op een marketing as gooit, zeker. Maar je kunt het net zo goed op product of op je CX metrics gooien. Uiteindelijk is de journey de krachtige tool die al die metrics in de context zet. Zodat je weet, hey, we meten dit hier, we meten dat daar. Daartussen gebeurt iets waar we geen invloed op hebben. Want dat is gewoon een stap die een klant zet. Ik loop naar het station, heb je geen invloed op. Maar misschien gebeurt daar iets wat impact heeft op de reis. En dat soort stapjes inzichtelijk maken en begrijpen dat daar ook iets gebeurt, helpt dus om die context te scheppen. Om te zeggen, oh, misschien moeten we de conversie wel helemaal niet optimaliseren, maar hebben we gewoon een fundamenteel ander probleem. Wat gaat om, onze productproposities niet goed. Of
ja, dus dan heb je uiteindelijk het software stuk wat het enerzijds inzichtelijk maakt en waar je het met elkaar aan kunt samenwerken, maar die ook voorziet in een stukje reporting.
Exact, want marketing denkt, oh, we moeten de conversie verbeteren, dus we gaan de content veranderen of de button veranderen of de navigatie veranderen. Maar misschien zit er wel een grotere context omheen, waardoor dat een irrelevant probleem is en dat er een veel grotere kans is, ietsje eerder of later in de journey.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Daidu. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort China-deskundige John Lin. En hij is deze keer niet in China, maar in Japan.
Ja, dat klopt. Ik ben deze week in Japan. En ik zie hier, heb je het heel gaaf gezien. En dat is het businessmodel van de pachinko. Ja, dus de pachinko is een soort van stiekeme casino. Gokken voor geld is in Japan bij wet verboden. Maar er zijn bedrijven die hier iets heel slims op hebben bedacht. En het zijn eigenlijk nog steeds gokhallen. Je loopt naar binnen en het ziet er hetzelfde uit. Alleen je gokt om kleine metalen balletjes.
Ja, en die balletjes die kun je dus inwisselen voor tegoedbonnen.
Waarmee je knuffels, koekjes, bekertjes en zelfs elektronica kan krijgen. Maar je kan het ook op een tegoed kaartje krijgen. En dat kaartje kan je inwisselen bij een andere soort winkel voor daadwerkelijk geld. En daar pakt dat bedrijf dan een paar procent van de marge op.
Ja, en dat businessmodel, dat doet je natuurlijk een beetje denken aan de kermis.
Ja, dit is eigenlijk precies de kermis waar je van die muntjes ingooit en dan vallen weer die muntjes eraf. En dat kan je nou weer inwisselen. Het is precies eigenlijk dat systeem. Behalve dat je het hier kan omwisselen voor geld. Alleen dit is hier blijkbaar zo groot dat de omzet in die pachinko's staat ongeveer gelijk aan 5% van het bruto nationaal product van heel Japan.
Wow, laat dat percentage dus maar even op je inwerken. En dan vraag je je toch af, hoe kijkt zo'n Japanse overheid hier nu eigenlijk naar?
Ja, het is eigenlijk een beetje gedoogd. Want je ziet die pachinko-hallen echt op elke hoek van de straat zitten. Iedereen is er eigenlijk mee bezig, vooral de oudjes. Zit helemaal afgeladen daarmee. En dat is een gedoogd businessmodel, want die bedrijven zeggen zelf dat zij 85% van de inkomende geld weer uitkeren aan de mensen die spelen. Maar zo'n bedrijf pakt dus gerust 15% van al het gegokte gelden als omzet.
Azië-deskundige, want zo noemen we hem maar even, John Lin was dat. Daidu is het bedrijf van Jochem van der Veer, Charles Beaumont en Martin Palamers. Zij leveren software voor wat dan heet Customer Journey Management. Bij ons is Jochem nog steeds in de studio. En Patrick, een wirwar aan vragen zojuist, want je wilde het goed begrijpen, dus dank daarvoor. Is het helder nu?
Ja, dus als je naar de Customer Journey kijkt, heb je dat is eigenlijk zeg maar de Achilleshiel van elk bedrijf, want dat moet je echt goed op orde hebben. Met name dat er nu zoveel overvloed is aan informatie. Dus je moet er echt raak kunnen schieten. Nou, dan heb je daar verschillende oplossingen natuurlijk voor. En er is een stuk software, er is een stuk monitoren daarvan. Maar bijvoorbeeld ook een stukje uitvoering. Dus eigenlijk als je al die partijen op een rijtje zet. Van een Miro tot en met een CM tot een Salesforce. Dan zie je eigenlijk dat Daidu daar een plekje tussenin zit. Die zowel het ontwerp en het managen daarvan doet als ook het reporting. Maar dan krijg je ook wel gelijk de vraag daarna van hey, waar ga je die 34 miljoen voor gebruiken? Omdat je misschien ook nog verder wilt automatiseren en in die keten een plek wilt hebben.
Nou, over die 34 miljoen komen we zo meteen te spreken. Maar ik wil ook even inzoomen op de reis die jullie aan het maken zijn. En dat is een reis die ooit startte bij het adviesbureau. Want zo zijn jullie als drie oprichters zijn jullie gestart. En toen hebben jullie een waanzinnige pivot gemaakt. Vertel.
We hadden een design strategie consultancy. En we werden eigenlijk ingehuurd door grote corporates die zeiden, hey, we zijn de digital transformation aan het doen. We zijn agile aan het implementeren. Maar we voelen dat we gewoon grip op die klant kwijtraken. Niemand weet wie ons klant is. Teams werken elkaar tegen of langs elkaar heen. Help. En dan huurden ze ons in. En wat we eigenlijk deden was, ten eerste hielpen ze met onderzoek. Oké, wie is de klant? Wat drijft ze? Maar wij brachten principes als design thinking in. Wij hielpen ze met frameworks zoals de double diamond, triple diamond, journey mapping, blueprinting. En eigenlijk leerden we ze die tools te omarmen, te gebruiken en te implementeren.
Maar Jochem, is dat niet opmerkelijk dat je dan ziet dat ze dat zelf niet kunnen en dus iemand anders moet inschakelen?
Dit is lang geleden. We hebben het hier over de afgelopen 10 jaar dat we dit deden. En de hele grote push naar design thinking en al die tools om dat in-house te halen is eigenlijk nu al geweest. En dat is nu ook de volgende fase. De meeste van die bedrijven, grote corporates, hebben die skills inmiddels in huis. Mede dankzij de bureaus zoals wij, die ze hielpen om die capabilities te trainen en uiteindelijk teams omheen te vormen.
Ja, ja, maar goed, dat was dus een uurtje-factuurtje model.
Ja.
En toen hadden jullie zelf de software al ontwikkeld. Die gebruikten jullie om dit te implementeren. En toen waren er bedrijven, opdrachtgevers, die zeiden, hey jongens, die tool die jullie daar hebben, die willen wij ook wel.
Ja, klopt. We reden echt gewoon het hele land door met een koffer vol met post-its. En we moesten zelfs door heel Europa vliegen voor al die verschillende kantoren om ze dit aan te leren en te helpen te begrijpen. Ik dacht, dit slaat helemaal nergens op. En Charles, een engineer, ik ben design vanuit de achtergrond en Martin strategie. Dus we zeiden, hey, waarom bouwen we niet een toeltje voor onze agency. Zodat we onze agency sneller, efficiënter kunnen werken. Kunnen we zelf stoppen met onze eigen tijd verkopen. Kunnen we meer mensen aannemen en standaard proces aanbieden. En dat was de start van wat we toen de CX-tool noemden. Wat nu Dedo is geworden. Waarbij we die journey eigenlijk gebruikten om beslissingen te laten nemen. Zonder dat wij in de kamer waren.
En wanneer viel voor jou dat kwartje? Dat je dacht, hey, advies, ja, hartstikke leuk. Maar we hebben hier eigenlijk een pot met goud in handen.
Ja. Ja, wij stonden in die war room waar ik het net over had. Posters aan de muur. We hadden 3 maanden lang research track gedaan. De klanten waren in de kamer. De board kwam voor de presentatie. De teams waren er. En we stonden daar om te presenteren wat we hadden gevonden. En het inzicht. En eigenlijk het doel van die meeting was. Oké, kunnen we een paar 100.000 euro krijgen. Om deze stap naar het gevalideerde product. Naar een eindproduct te brengen. En Martin en ik keken elkaar aan. En dachten gewoon. We fucked up. En niet omdat we gewoon slecht werk hadden geleverd. Nee. Want we kregen gewoon vanuit daar weer een nieuwe opdracht. Maar we fucked up. We dachten gewoon, we beginnen maandag weer opnieuw. En inderdaad, het was een fantastische sessie. De teams kregen de budgetten. Er werd geprioriteerd. En maandag liepen we het kantoor weer in. Muren waren leeggeveegd. En het was weer business as usual. Iedereen zijn eigen KPI'tjes zag erna. We dachten gewoon, ja, dit kan toch gewoon niet de waarheid zijn. Om vervolgens weer ingehuurd te worden door de volgende VP met zijn volgende project. En toen dachten we, laten we kijken of we dit met onze softwareoplossing gestructureerd kunnen doen. En dat is eigenlijk het begin geweest van.
Ja, en dan praat je over 1 jaar of 4
ja,
geleden.
Ja, 4 geleden.
En dan heb je ineens een oplossing die ook schaalbaar is. En dan moet je die een schaalbare oplossing met inmiddels ook een indrukwekkend klantportfolio, moet ik zeggen. Ik zag Cisco, Ford, Johnson & Johnson, jullie allereerste klant.
Ja, allereerste internationale klant.
Ja, internationale klant, al na 1/2 jaar geloof ik. Ja. Vrij rap, Polestar. En in Nederland werken jullie onder meer voor Albert Heijn of AH, moet ik zeggen, PostNL en KPN. Hoe luidt jouw sales pitch?
Het mooie aan Dedo is dat we eigenlijk gestart zijn met, hey, wie heeft dit probleem? Dus laten we gewoon landing pages opstarten. Laten we een aantal adbudgetten in verschillende regio's opzetten. Om te kijken of dit inderdaad gewoon internationaal ook speelt. En dat bleek zo te zijn. Daar kwam Johnson & Johnson vandaan. Maar die bewegingen waren eigenlijk uitgebouwd door te zeggen, oké, mensen zoeken hiernaar. Designers, researchers, CX, product mensen in die organisatie. Die hebben dit probleem al lang. Komen er in de whiteboards niet uit. Hebben data in hun spreadsheets en in PowerPoint. En het is een hel voor hun om dit te overzien. Dus die zoeken natuurlijk al naar een oplossing. Dan komen ze bij Dedo. En wat wij dus nu zien in onze freemium experience, om het zo te zien, is die krijgen daar al fantastische waarden. Worden enthousiast. En vragen dan eigenlijk van, oké, kun je ons helpen om het uit te rollen in het bedrijf? Want er speelt iets veel groters. Dus onze sales pitch is veel meer van, oké, wat speelt er? Waarom speelt het er? Wil je standaard proces inrichten? Gaat het om, je geeft een paar 100 miljoen aan R&D uit elk jaar, maar misschien 20% daarvan ziet het einde van het jaar niet, omdat het gewoon geen waarde oplevert. Wil je daar een cut in maken? Of is het gewoon veel meer banaal, je NPS moet omhoog. We weten niet hoe en we weten niet wat het beïnvloedt. Kunnen we dat inzichtelijk maken? En als een van die dringingen waarheid is er vaak ook vanuit de board, vanuit C-level, een grote programma wat gaande is om klantgericht of soms zelfs journeygericht te werk te gaan. Dat zie je nu steeds vaker.
Ja.
En dan is het veel makkelijker om omhoog te komen.
En als je naar kijkt naar dit probleem wat je oplost, zie je eigenlijk wel 2 verschillende problemen op hoofdlijnen. Ik denk 1 is, je kan die teams laten samenwerken, maar dat reik je maar tot een bepaald efficiëntieniveau. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, als je dan dat probleem oplost, dan kan een team zoals Johnson & Johnson naar een veel kortere go-to-market. Dus bijvoorbeeld als je een nieuwe klantreis ontwerpt en je kan het dus sneller doen, dan kun je nieuwe productontwikkeling uiteindelijk versneld naar de markt brengen. Dus dat levert nog veel meer tijd en geld op. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is dus eigenlijk hetzelfde. Die hele R&D-pot die bedrijven jaarlijks uitgeven, als je daar sneller iteratiecycle in kan hebben, dan weet je dus ook veel sneller wat er wel en niet werkt binnen hetzelfde budget van zo'n jaar. Dus heb je meer proefballonnetjes. Dus uiteindelijk gaat het om, als je kijkt naar de business, is het efficiënt laten werken, samenwerken van die teams. En dat is natuurlijk wel op schaal een hele moeilijke. Het is niet zo, we gaan na 1 sales pitch zitten met de COO of met de Chief Transformation Officer en die zegt, oh ja, prima, nou, zoveel geven we uit, zoveel kunnen besparen, hoeveel kost Dedo, tada. Dat is natuurlijk niet zo.
Ja, maar eigenlijk kun je zien dat het destijds met die gereedschappen, die business gereedschappen, zoals een BizModel Canvas of een Customer Journey Map, gaat ik steeds meer naar softwareondersteuning in de versnelling tijdens corona, dankjewel. Maar daarna veel meer naar workflows. Dus eigenlijk zeg je, als je het vergelijkt met een Miro, ik heb gewoon een workflow beschikbaar, daar kun je op inpluggen en dan ga je sneller in plaats van dat je het met een whiteboard zelf moet gaan ontwikkelen en uitdenken.
Ja. Hey, en het implementeren van jullie oplossing, Is dat ingewikkeld? En zo ja, gebruik je daar ook partnerorganisaties voor, zodat je zelf echt kunt focussen op productontwikkeling?
Ja, we hebben altijd gezegd, we willen weg van consulting. We gaan een softwareoplossing maken. Dus we gaan niet een hybride model doen. Wat we wel nog steeds doen, is we hebben de beste mensen op dit vlak, dus op service design en op CX, om echt een journeygerichte organisatie in te richten. Die coachen onze klanten bij het maken van keuzes. Maar als je zegt, oké, we willen echt een verandertraject aan, dan werken we bijvoorbeeld hier in Nederland met een Deloitte of met een Essence of met een Livework samen, die echt in de operatie van onze klanten zit. Of al met hun eigen klanten komt en vanuit daar eigenlijk de stap maakt. En dan is, hoe wij onszelf zien, is gewoon meer Dedo is de plumbing. De fabric of the organization. Hè? Echt de basis waarop al die teams kunnen gaan inpluggen.
Want als je kijkt naar je eigen businessmodel, dan moet je natuurlijk ook keuzes maken, omdat je komt vanuit een adviesbureau. Dus dan geef je advies en je verdient je geld met zo'n uurverdienmodel, zoals John al zei. Nu heb je dan software en dat ga je ontwikkelen. In hoeverre moet je het een en het ander nog combineren? Of maak je een duidelijke keus waarbij je uitsluitend op softwareontwikkeling zit?
Ja, die keuze echt terug te brengen naar waar we überhaupt venture-backed zijn, hè, waar we VC-money hebben aangenomen. We zagen gewoon geen makkelijk pad daar naartoe. Want dan ga je dus, ja, gaan we nu dit project nog doen? Gaan we onze tijd daarin stoppen of in de software? En dat lukte gewoon niet. We hebben versie 1 kunnen ontwikkelen met de winst uit de agency. Maar ja, dan heb je een paar ton heb je dan geïnvesteerd. En dat is het wel.
Ja, dus het was eigenlijk een beetje je eigen seed capital. Een soort cross-kruissubsidie vanuit je bestaande operationele business, ja?
Ja, en dan moet je een keuze maken van, gaat dit groot worden? Of wordt dit een heel mooi soort van lifestyle business? Hè? Gaan we met de founders gewoon hier software en service en doen we het op die manier? Zeiden, nee, laten we gewoon doen wat we al 10 jaar proberen. Namelijk al die bedrijven klantgericht echt fundamenteel te veranderen. Kunnen we dat met software doen? Oké. Venture-backed is dan de route om het echt op te schalen en groot te maken. En niet meer uurtje factuurtje te hoeven.
En ik denk dat je dan een slimme keuze gemaakt hebt om in het hart van de business te gaan zitten. Dus daar waar de waarde wordt gecreëerd. Wat zijn nou de tweede, derde workflows als je daarnaar kijkt voor jullie toekomstige ontwikkeling? Of zeg je nee, we blijven uitsluitend aan de sales-klantkant ontwikkelen?
Ja, dat zijn interessante. Je ziet eigenlijk dat een organisatie wil marketing, CX, product, maar ook eigenlijk wel zijn sales- en zijn succesorganisatie allemaal rond die journey georganiseerd krijgen. Dus voor ons zou je kunnen voorstellen, je wil elke workflow van al die teams wil je mogelijk maken bovenop die customer journey. En dat is het krachtenveld waar we nu in zitten. We kunnen niet alles tegelijk doen. We zijn nog vroeg. We hebben wel geld opgehaald om dat sneller en beter te doen. Maar we gaan nu niet ineens een pivot maken en zeggen, oké, we gaan nu ineens voor sales al die workflows bouwen, zodat zij ook op die journeys kunnen. Komt wel. We zitten nu nog steeds in de core van de verandering. En we gaan eerst zorgen dat de strategische beslissingen allemaal vanuit die journeys genomen worden.
Jullie gaan wel hard.
Ja.
Omzet afgelopen jaar keer 3. Waar kraakt en piept het inmiddels al in de organisatie? Ja, even voor de luisteraars, je begint nu te lachen.
Ja, nee, dat is waar kraakt een piep. Kijk, ik doe dit voor het eerst. En zo'n bedrijf op schaal. Ja,
jullie zijn overigens alle 3 first-time founders.
First-time founders, als in SaaS. Hè? Dus ja. We hebben hiervoor dus die agency gehad. Die was vanaf dag 1 winstgevend, dus dat is makkelijk. Dit is een ander type schaal waar we het nu over hebben. De krachten die erop komen te staan is, en we zijn ook nog eens remote. Hè? Dus we hebben geen kantoor, dus we zitten niet met elkaar in een kamer. Dus het bouwen van een team wat A, gewoon gigantisch hoog in kwaliteit is, en B, ook echt goed samen georganiseerd is. Onze interne organisatie runt ook op journeys uiteraard. Komen de hele dag nieuwe problemen aan het licht. En daar moet je slim op navigeren. Plus die go-to-market die we in Europa en in Amerika tegelijk aan het opbouwen zijn. Kunt je voorstellen dat het piept en kraakt. Maar gelukkig niet op een cliff staat waar we bijna afvallen of dat het fout gaat. Het piept en kraakt. En dat is het hele spel.
Ja, geldzorgen heb je op dit moment even niet. Want we zijn het al, net 34 miljoen euro opgehaald. En dat geld is al gealloceerd.
Ruwweg.
Ruwweg, dus, ongeveer. Ja. Daar is al een ruwe schets van gemaakt. En hoe ga je dat uitgeven de komende tijd?
Nou, we kijken naar de innovatie die we willen doormaken als product. Nu is het echt een workflow op die journeys. Maar wat je eigenlijk ziet is dat alle ongestructureerde data die een bedrijf op een dag verzamelt, in 20, 30 verschillende tools terechtkomt. Terwijl, als je daar je customer journey overheen zou leggen en je ineens al die inzichten kunt gebruiken om tot een goed overzicht van je kans te komen, dan help je de business snel voor. Dus dat is eigenlijk de fase waar we nu in gaan van hoe kunnen we dat doen? AI is de logische, ongestructureerde, kwalitatieve feedback verwerken tot een logisch geheel. Dus daar zetten we op in. Daar zijn we teams omheen aan het bouwen. Dat is één ding. Aan de andere kant, een Amerikaanse go-to-market. Nou ja, dat weten we misschien ook. Dat kost behoorlijk wat geld om te bouwen. Want je gaat mensen vooraf aannemen. En die zijn pas, zeker in sales, voordat ze het echt weer opleveren, heb je het over 6 tot 12 maanden dat zo'n heel team productief is. Dus dat zijn de investeringen die we nu maken. Maar tegelijkertijd ook daar op de grond aanwezig zijn en die community bouwen.
Ja, want je bent een Europees bedrijf. En van Europese bedrijven weten we, dan is de Amerikaanse markt ineens heel ver weg.
Ja.
Want Amerikanen doen het liefst zaken met Amerikanen. Hoe gaan jullie daarmee om? Bouw je op dit moment ook echt een Amerikaanse entiteit?
Ja, dus daar zijn we mee bezig. Om een Amerikaanse entiteit te hebben is gewoon voor de belastingplicht gemakkelijker uiteindelijk. Ja. Maar omdat we remote zijn, kunnen we dus investeren in een Amerikaans team. Het zijn niet allemaal Amerikanen, maar het zijn wel mensen in Noord-Amerika. Dus Mexico, Amerika en Canada hebben nu medewerkers die daar geboren zijn of een netwerk hebben en daar dus werken en in andere techbedrijven hebben gewerkt. Als je kijkt naar onze website, onze brand, proberen we ook niet ons echt als een Europese of een Amerikaanse partij voor te doen, maar gewoon meteen als een globale partij waar je op kunt rekenen. En daarnaast, met de klanten die we hebben, Home Depot, Ford, Cisco, zijn het eigenlijk ook gewoon proof points voor ons om te zeggen, we kunnen daar meedoen. En we zijn eigenlijk een volwassen oplossing die voor die bedrijven al impact genereert.
En heb je dan nog nagedacht over in Europa misschien geschaald te groeien in plaats van één keer naar Amerika?
Hebben we over nagedacht, maar de pool vanuit die markt is, hè, omdat we eigenlijk altijd een inbound strategie hadden van wie heeft het probleem, kom maar naar de Hedo toe. Zie je nu dat we ook zeg maar een top-down beweging aan het maken zijn. Nou oké, wie heeft die behoefte, wat voor bedrijven horen daarbij? En dan zie je dat het gewoon 50-50 split in Amerika en in Europa is. Namelijk, wat zijn die grote bedrijven die producten, services en digital services eigenlijk hebben? Dus eigenlijk een wirwar aan verschillende customer journeys die allemaal dezelfde taal moeten spreken, maar tegelijkertijd ook klantgericht willen zijn. En als je kijkt naar alle strategieën van de afgelopen 10 jaar van de Fortune 500 of de S&P, iedereen wil klantgericht zijn. Iedereen wil customer centric.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit een bedrijf tegengekomen die zeiden dat ze niet klantgericht zijn.
Exact. Maar 8% van de klanten is het daarmee eens, terwijl 100% van de business leaders zegt, wij zijn klantgericht.
Ja.
En dat gat is gigantisch. En hoe groter het bedrijf, hoe groter dat gat.
John, ik denk niet of je wel eens in een wachtkamer hebt gezeten van een huisarts.
Zeker.
Ja, die maken het eigenlijk niet uit wie daar zit. En ze doen ook niet hun best om heel veel mensen te helpen. Dus er zijn nog steeds wel modellen denkbaar waar het omgekeerd is. Maar andere vraag nog. Als je nu kijkt naar die whiteboard tooling software. Dus we hadden het net al eerder over Miro. Maar je hebt er ook Microsoft die daar een rol speelt met andere tooling, Figma. Als jij nu in de schoenen zou staan van zo'n bedrijf versus dat jij toch een specifieke journey aanbiedt. Hoe vergelijk je dat dan? Hoe zie je die toekomstige ontwikkeling van een Miro Mural versus Dedu?
Nou, het grappige is, de COO van Miro is een investeerder in Dedu. Dus ik spar regelmatig met hem over
COO
onze
of CEO?
COO.
Krisha,
ja, precies. Dus die is investeerder in Dedu. Dus we sparren regelmatig over strategie, visie en gelukkig zijn we in parallelle banen op dit moment. Maar wat je dus eigenlijk ziet in de werkwijze van teams, ik denk dat we daarover moeten hebben, is er is niks mis met samen rondom een whiteboard een creatieve sessie te doen, te brainstormen, oplossingen te verzinnen, samen te komen tot een creatieve kern van een probleem of iets te verzinnen. We zeggen niet van, oh, dat gaan we allemaal wegvegen en dat heb je allemaal niet meer nodig. Die whiteboards zijn geweldig. Alleen, je kunt je business niet runnen op een whiteboard. Je kunt je journeys niet managen op een whiteboard. Je kunt je data niet doen. Geen workflow erop leggen. Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het is een ander stukje in de werkwijze. Zolang wij met mensen in een bedrijf samenwerken om klanten te maken, creëren en houden, zullen we creatieve problemen moeten kunnen oplossen. En daar spelen wij een andere rol in. Een veel meer fundamentele laag. Waarbij een whiteboard een stuk van een creatieve workflow mogelijk maakt om mensen samen te brengen. Dus het gaat samen. En op het moment dat je een journey map creatief even snel in elkaar zet. Als je denkt, nou, zo klopt die ongeveer. Dat is het moment waar die naar Dedu gaat. En dan wil je je data eraan linken. En dan wil je continu nieuwe inzichten verzamelen. En zorgen dat ook die kwalitatieve inzichten van je NPS-service bijvoorbeeld in die journeys komen.
Ik heb tot slot nog één vraag. Je zei het net een beetje tussen neus en lippen door. Wij werken remote, zonder kantoor. Ja, daar zouden we eigenlijk al een hele aparte aflevering over kunnen maken, Patrick. Is dat een bewuste keuze? Heeft dat met geld te maken? Hoe gaat dat?
Ja. Remote is geen cost-saving strategie. Het is duurder dan als je wel een kantoor hebt. Ja, omdat we ook belangrijk vinden dat mensen wel elkaar zien. Het is niet dat we allemaal elkaar nog nooit gezien hebben. Dus wij proberen regelmatig samen te komen als heel bedrijf of stukjes van het bedrijf, een paar afdelingen samen. Maar ook het aannemen van mensen in al die verschillende landen met regelgeving. Wij gebruiken dan een employer of record, zoals dat noemt. Ja, die zijn vrij duur en kostbaar om te doen. Dus het is zeker geen kostenefficiënte strategie. Maar de reden waarom we het doen is eigenlijk, toen wij nog een design strategie firm waren, werkten wij altijd op kantoor, dus voor COVID, op kantoor bij onze klanten. We zaten in hun teams, we waren onderdeel van hun team. Dus wij hebben nooit een fysiek kantoor gehad. Dus toen we software zijn gaan maken, hebben we een aantal mensen daarbij getrokken.
Ja, was dat een logische keuze? Ja,
precies. En toen kwam COVID en toen was er helemaal geen weg meer terug. Of was er een moeilijkere weg terug als we dat nog zouden willen doen. En zijn we verder gegaan op die manier.
Patrick, tot slot. Wij zitten hier te kijken en te luisteren naar iemand die in een paar jaar tijd al razendsnel zijn gegaan. 50 miljoen funding inmiddels opgehaald. Grote Amerikaanse klanten. Echt een global speler. Hebben wij hier de volgende Nederlandse unicorn in huis?
Ik denk dat het wel zou kunnen. Kijk, we zijn steeds op zoek naar, ook op het gebied van AI-ontwikkeling. Wat wordt nou het eerste bedrijf naar de beurs gaat met 10 man en een waardering van een paar miljard? Maar er zijn een aantal ingrediënten die wel werken. Dus één is dat je aan de klantkant zit en dat proces faciliteert. Dat je zorgt dat mensen daar echt op kunnen samenwerken en dat je dat kunt monitoren. En dat is eigenlijk wel de rode draad van het zaken blijven doen. Ik weet nog wel dat ik aan Johan Cruijff, toen hij nog leefde, vroeg: wat vind je van het businessmodel Canvas? En zei die: Patrick, ik heb maar één vraag. Heb je een klant, ja of nee? Dus dat is natuurlijk voor je business het allerbelangrijkste. En ik denk dat nu ook wel de stap is, als je kijkt naar de verschillende bedrijven die daar een rol spelen, zoals die we net al noemden, dan is de vraag van: hey, wie gaat uiteindelijk het grootste slag daarin kunnen faciliteren? Dan wel alleen, dan wel in samenwerking met andere bedrijven. Dus bijvoorbeeld, als je luistert naar Jeroen van Glabbeek van CM, die zegt ook: we hebben ook een AI-oplossing en dan kan je uiteindelijk zo plug-and-play doen. Het AI-systeem gaat zelf wel de correspondentie aan met jouw klanten zonder dat je dat hoeft te managen. Alleen ik denk dat het nog steeds belangrijk is om zelf aan de achterkant als architect te kunnen begrijpen: wat moet je nou in je bedrijf doen? En ik denk dat dat allerbelangrijkste is die voorkant. De achterkant is natuurlijk ook belangrijk, maar die voorkant zou belangrijk zijn. En ik moet uiteindelijk ook wel denken aan, ik moest in de voorbereiding hier naar een ander voorbeeld, denken, dat is Rework. En Rework is een Amerikaans bedrijf. Er was ook een consultingclub en die had voor zijn eigen projectmanagement een tool ontwikkeld en het heette Basecamp. En uiteindelijk is dat bedrijf heel groot geworden en dat is een bestseller boek geworden. En dat heet ook Rework. Dus ja, misschien dat we wel daarvoor moeten afwachten wanneer gaat het boek
wanneer
komen.
Wanneer dat boek gaat komen, ja. Ja, mooi. Mooie reis ook die jullie aan het maken zijn. We wensen jou daar natuurlijk ontzettend veel succes bij. Ik heb zomaar het idee dat dat gaspedaal de komende tijd nog wel even blijft ingedrukt.
Klopt, ja, we houden hem nog niet los, maar we gaan wel gewoon verantwoord door de bochten, laat ik het zo zeggen.
Heel mooi. Jochem van der Veer dus van Dedoe, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Check ondertussen ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.